Amen. Halleluja. Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er allemaal bent vanmorgen. Ook jullie jongelui. Heerlijk dat jullie er allemaal zijn. Gasten in ons midden. Vrienden, leden. Onze gasten van het asielzoekerscentrum. Is het nog steeds toch? Asielzoekerscentrum. Fijn. Deze hebben allemaal staan. Fantastisch. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. He? Die gaat er ook een krijgen. Vast. Fijn dat u er allemaal bent. Ik wil u graag eerst een moment geven van stil gebed, zodat we ons hart mogen richten op de Heer en ook op de woorden die onze broeder Joop vandaag mag spreken. Laten wij stil zijn. Zo mogen we ook deze morgen weten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles daarin. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u van deze God en Vader, van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze trooster. Amen. We gaan het vanmorgen allemaal iets anders doen als normaal. We gaan zometeen eerst luisteren naar onze broeder Joop. Die heeft net bericht gehad dat het toch slecht gaat met zijn vrouw. Dus hij zegt, ik wil eerst de woordverkondiging doen en dan kan onze broeder Joop weg. Dus we gaan één lied zingen en daarna zal onze broeder het woord doorgeven. En dan daarna ga ik de rest van de afkondiging doen. En dan mogen jullie zometeen tijdens het lied alvast naar de kinderkerk. Goed?
Goed,
gemeente.
We gaan het lied zingen wat ik uitgezocht heb bij de woordverkondiging van onze broeder Joop. En dat is onze geloofsbelijdenis. En dat is, ik geloof in God de Vader. Opwekking 347.
You bend me, yeah. Goedemorgen. Ik wil vanmorgen met u nadenken over de opstanding van Jezus en een van de ontmoetingen die Jezus had na zijn opstanding uit de dood. Voordat ik dat doe, laat me een paar woorden zeggen over mijn vrouw. U weet dat mijn vrouw ernstig ziek is. Het is al begonnen maart vorig jaar toen ze een snotneus kreeg die nooit is overgegaan, waardoor ze in de zomer bij de huisarts kwam en die dingen deed die niet hielpen en toen naar de KNO-arts en bij de kaakchirurg en de tandarts heeft dan ook nog eens een keer een kies uitgetrokken en dat ging maar door en dat ging maar door. Uiteindelijk in december kreeg ze zo'n verschrikkelijke pijn in haar hoofd dat ze weer naar de KNO-arts ging en zei: mevrouw Strietman, we gaan u operatief de sinusholte schoonmaken. Na oud en nieuw krijgt u bericht van ons, dan bent u zo snel mogelijk aan de beurt. Toen kregen we bericht, 7 maart zou het gebeuren. 7 maart. Toen zei mevrouw daarna, toen er ook koorts kwam en verhoging en allemaal ellendige gevoelens, dat ze een paar keer tegen hem zei: Joop, 7 maart, dat ga ik niet volhouden. En ik hoop dat ik het droog kan houden. Als ik huil, dan is het niet erg hoor. Jezus huilde bij het graf van zijn vriend. Toen ging het steeds verder bergafwaarts met verhoging en koorts. Eigenlijk was het heel gebruikelijk dat zij 's avonds verhoging of koorts had en om 7 uur of 8 uur naar bed ging. En op een gegeven ogenblik zegt onze dochter op een zaterdag, die is HBOV'er, die zit in de wijkverpleging, die zegt: papa, ik vind dat mama moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Vindt u het goed als ik de huisartsenpost bel? Het was op zaterdag. Toen is ze in het ziekenhuis opgenomen. Toen bleek dus 3 dagen later, na allerlei onderzoeken, dat wat ze dachten dat een infectie was, dat was een kanker, een hele zeldzame kanker, die in Europa bijna nooit voorkomt. In het grote meanderziekenhuis in Amersfoort, daar zien ze dat hooguit 1 per jaar. Toen begon er een malle molen en ups en downs en ze heeft op een gegeven moment bloedvergiftiging gekregen, op het randje van de dood gelegen. En zelfs deze week nog weer heeft ze 2 keer aangegeven dat ze eigenlijk niet meer kan en dat ze het op wil geven. En dat ze dan toch weer opkrabbelt en verder gaat. En nu rij ik net een helder binnen, het leek gisteren allemaal prima. En ik vind het ook fijn om mijn leven nu, dat is Annie, dat is al maanden zo, maar om dan nu zo af en toe even ergens naartoe te gaan en te preken, dat vind ik ook gewoon mooi, dus dat vind ik echt, dat doet mij ook goed. En u bidt voor haar en dat doet mij ook goed en dan kan ik daar wat van vertellen en dat is ook fijn dat u zo mee kunt leven. Maar nou rijd ik net een helder binnen en mijn oudste dochter die is om 9 uur bij aangekomen, die belt me op, die zegt: pap, het gaat niet goed met mama. Ze heeft weer koorts en ze voelt zich zo ellendig en ze wil dat u terugkomt. Dus toen zei ik van: nou, laat me dan even, ik ben hier bijna. En dus nou hebben we zo overlegd dat ik nu preek. Na de preek ga ik gelijk weg. En dan doet u nog de rest wat u anders voor de preek had gedaan. Tot zover over mijn geliefde vrouw. Wij hebben veel gepraat over sterven. En ik zeg tegen Annie, de manier waarop, dat kan heel vervelend zijn. Maar sterven op zich is helemaal niet erg. Dan ga je naar de Heer Jezus toe. Paulus noemt het, dan neem ik mijn intrek bij de Heer. Ik heb ooit Dick Langhenkel, volgens mij komt hij uit Den Helder. Die heeft ook op het randje van de dood gelegen. En die ontmoet ik bij een bruiloft. En die zegt: Joop, en met een grote big smile zegt hij. Hij zegt: Joop, joh, ik heb zo'n bijna doodervaring gehad. Hij zegt: doodgaan is helemaal niet erg hoor, zegt hij. En ik zeg tegen Annie, dat is heel belangrijk. Doodgaan is niet erg. En voor jou is het alleen maar geweldige glorie en heerlijkheid dat je bij God je intrek mag gaan nemen. Ik zeg, maar het probleem is natuurlijk dat we zo in elkaar verknocht zijn. Het is heel moeilijk voor haar om ons los te laten. Het is voor ons heel moeilijk om haar los te laten. En daar ga je met al je emoties, ga je doorheen, maar ik zeg, doodgaan is niet erg. En ik zeg, Annie, als jij gaat, we hebben overal over gepraat, van alles hebben we al bepraat. Ik zeg, als jij nou zou sterven, Annie, dan ga ik daarna heel vaak aan je denken. En dan denk ik, wat zal Annie nou beleven? Wat zal Annie nou zien? Wat zal Annie nou ervaren? En dan zeg ik tegen haar, om eerlijk te zijn, dan zal ik soms wel eens een beetje jaloers op je zijn. Want dat is heerlijkheid. Heerlijkheid. Vanmorgen wil ik nadenken over alle reden om te geloven. Sommige mensen, dat moeten we goed beseffen, die hebben ook redenen om niet te geloven. Ik herinner me een verhaal van iemand die in een training van ons meedeed, die werkte in kinderevangelisatiewerk en die zei, toen ik begon, het is nu al een man op wat hogere leeftijd, hij zegt, toen ik begon, toen hielp ik als jongen in een kinderkamp en er was een jochie en het was zo'n onmogelijk joch dat wij deden in dat evangelisatiekamp, hadden we besloten iets te doen wat je in een evangelisatiekamp natuurlijk nooit doet, we wilden hem naar huis sturen. Dus uiteindelijk hadden ze dat besloten en toen dacht hij van joh, laat me hem nog een kans geven. Dus hij had besloten om met het jochie te gaan wandelen en om te kijken of hij met het jochie aan de praat kon komen van hart tot hart om te kijken wat zit er achter dat het jochie zo onmogelijk is in het kamp. Toen gaan ze wandelen en toen komen ze aan de praat en voor het eerst gaat dat jochie eerlijk vertellen wat er speelt. Zijn moeder is een hoer. Als ze een klant krijgt, wordt hij in de kast gestopt, gaat de kast op slot en dan kan hij door het sleutelgat zien wat zijn moeder met die vent uitsprookt. En als er iets is wat er niet zinde, werd hij in elkaar geslagen, dat was zijn leven. En die jongen vertelt voor het eerst zijn verhaal. En die man vertelt mij, zegt, ik heb het allemaal aangehoord en ik heb hem zoveel mogelijk alles laten vertellen. En uiteindelijk zeg ik tegen hem, ik zeg, joh, het is zo erg allemaal, wat jij allemaal mee moet maken. En toen heeft hij hem over de Heere Jezus verteld. En toen zijn ze samen naar de Heere Jezus toegegaan. Om al die rotzooi bij de Heere Jezus te brengen. Maar wij doen er goed aan om te beseffen dat sommige mensen, die hebben als het ware goede redenen om het heel moeilijk te vinden. Om van harte te geloven. Zovelen leven in enorme moeite en zorgen, gekweld door gebrokenheid en zonden. Ze leven op het randje van wat nog draaglijk is. Mevrouw en ik hebben vaak gezegd, hoe kun je deze weg doorgaan als je alleen bent, in het leven ook alleen bent, wij hebben elkaar. Maar hoe kun je deze weg ook doorgaan als je God niet kent? Dat is voor ons een raadsel. Maar zoveel gaan gebukt onder ondraaglijk leed, onder rouw, onder immens verdriet. Laten we lezen met elkaar die wonderbaarlijke verschijning van de Heer Jezus aan Thomas in Johannes 20, vers 24 tot en met vers 29. En we gaan het hebben over geloof. Het is belangrijk om te zien dat geloof, twee dingen erover. Geloof is een onderdeel van het leven van iedereen, alle dagen van ons leven. Of je nou een religieus iemand bent of een atheïst, voor ons allemaal speelt geloven en vertrouwen een rol. U zult zeggen, nou, hoe bedoel je dat dan voor de atheïst? Nou, als een atheïst in zijn auto stapt en naar zijn werk rijdt, dan gelooft hij dat hij ook daar goed op zijn werk aan gaat komen. Dat kan hij niet wetenschappelijk bewijzen, daar is niet een absolute zekerheid voor, maar dat doe je in vertrouwen. Dus het geloof, dat het vertrouwen, het leven in vertrouwen, dat speelt een rol in ons alle leven op alle momenten van de dag. Dat is het eerste. Het tweede is, het geloof is wat God betreft de manier waarop wij met hem moeten en kunnen omgaan. In Hebreeën 13 staat, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dus het geloof speelt een rol in ons alle leven, elke moment van de dag. En dat geloof, dat is de manier waarop wij, de enige manier waarop wij met God kunnen omgaan en God kunnen leven. En dan lees ik met u Johannes 20, vers 24. Daar staat, en Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen, bij de andere discipelen, toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vingers niet steken het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steken in zijn zij, dan zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen. En Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren nog gesloten waren, en hij stond in hun midden. En hij zei, vrede zij u. Daarna zei Jezus tegen Thomas, Thomas, kom hier met je vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met je hand en steek die in mijn zij. En Thomas, wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Dit laatste, als ik dit lees, moet ik altijd denken aan Corrie ten Boom, die ooit op een conferentie in Ede op de Hoge Paasberg was, waar Sadhu Sudar Singh uit India de spreker was. En de Sadhu Sudar Singh was een toegewijde hindoe die christelijk geloof verfoeide en verafschuwde, maar die op een gegeven ogenblik vastliep, ook een einde aan zijn leven wilde maken. En toen is Jezus aan de Sadhu verschenen. En deze man is een gelovige geworden, die daarna de wereld is overgegaan om van Jezus te getuigen. En toen liep Corrie ten Boom, die had naar hem geluisterd en die maakte een wandeling en die dacht, joh, ik heb veel meegemaakt, maar dat wat hij zegt, dat kan ik niet zeggen, dat ik Jezus heb gezien. Wat zou ik graag willen kunnen zeggen, dat ik Jezus heb gezien. En toen botste ze in het bos daar bijna tegen die Sadhu aan, die daar ook liep te wandelen. En toen vertelde Corrie ten Boom aan de Sadhu wat ze voelde en wat ze ervaarde. Toen keek de Sadhu haar aan en zei tegen haar, jij bent meer gezegend dan ik. Want de Bijbel zegt, zalig zijn die niet zien en die toch geloven. Thomas is in de eerste plaats, aan het begin van het verhaal, de afwezige. Hij is er niet bij op het moment dat Jezus verschijnt aan de discipelen. Hij mist de boot. Hij heeft die belevenis niet. Het is jammer als jij de zegen mist omdat je afwezig bent. De Bijbel roept ons op als gelovigen dat we de onderlinge bijeenkomsten niet moeten verzaken. Wij moeten elkaar opzoeken. We hebben elkaar nodig. Wij hebben elkaar nodig. Mijn vrouw en ik, wij hebben andere mensen om ons heen nodig. We hebben de gemeenschap van Gods kinderen nodig. We hebben elkaar nodig. Mis de boot niet door afwezigheid. In de tweede plaats is Thomas de ongelovige. En dat kan zijn dat je niet gelooft, omdat je het gewoon niet kunt geloven. Ik persoonlijk, wij hebben een uitdrukking, hè, als je iets niet gelooft, nou, jij bent ook een ongelovige Thomas. Maar ik vind altijd dat een beetje te kort door de bocht. Ik heb wel wat sympathie voor Thomas. Het was me wat hem verteld werd. Het was me wat. Deze man, waar hij een paar jaar mee had opgetrokken, waar die zielsveel van was gaan houden, waar hij ongelooflijk van onder de indruk was gekomen. Maar die man had zo geleden, die was in elkaar geslagen door Romeinse folteringen. Die was gekruisigd. Het was verschrikkelijk, wat voor dood, hij was gestorven. En nou was hij begraven. Een grote steen ervoor. Thomas wist het allemaal. En nou vertellen jullie dat hij weer tot leven is gekomen. Dat is gewoon te mooi om waar te zijn. Dat kan ik niet geloven. En dan heb ik wel wat sympathie voor Thomas. Het was gewoon te absurd voor woorden. Hoe kon dit ooit? En Thomas was niet de enige ongelovige. De verhalen in de evangeliën staan vol van ongeloof. De leiders van het volk, die geloofden er geen klap van. Die zeiden tegen de Romeinse soldaten, hier hebben jullie wat geld, vertel nou dat de discipelen zijn gekomen, die hebben hem vannacht weggehaald. Maar die geloofden er geen klap van. De discipelen geloofden het niet, toen de vrouwen aanvankelijk als eerste kwamen vertellen dat ze Jezus hadden ontmoet na de opstanding. En dan hoorden de discipelen het verhaal en dan zeggen ze, ach joh, dat is kletspraat, dat is vrouwenpraat. Die geloofden het niet. En dan zie je dat even later, als Jezus verschijnt, dat de discipelen verbijsterd waren. Ze waren bang. En dan zie je ook later, als de apostelen de wereld ingaan om het evangelie te verkondigen, dan is er ook overal, sommige geloven, maar andere geloven niet. Er is overal sprake van ongeloof. In Nederland is vandaag een groeiend ongeloof. Zo'n 70% van Nederlanders geeft nu aan buitenkerkelijk te zijn. Van alle West-Europese landen is Nederland het land met het hoogste percentage atheïsten. Nergens in de wereld is de ontkerkelijking zo snel gegaan als bij ons in Nederland. En als je dan met mensen praat over hun ongeloof, dan ontdek je dat mensen ook daar vaak ook wel redenen voor hebben. En dan kan je zeggen, dat zijn geen goede redenen. Ik heb goede redenen om wel te geloven. Maar het is ook goed om daar wel eens naar te luisteren. En dan hoor je hele nare verhalen over wat de kerk heeft gedaan. Of wat mensen hebben gedaan die vooraan in de kerk zaten. Je hoort nare verhalen over misbruik. Je hoort ook van mensen dat ze totaal geen idee meer hebben van waar de Bijbel over gaat. Wat het verhaal van Jezus precies allemaal inhoudt. De onwetendheid is groot. Dan hoor je verhalen over al die idiote extremisten die allerlei gekke dingen doen en dood en verderf zaaien. Nou, het is allemaal religie. Het zijn allemaal religieuze fanatiekelingen. Dus pas op voor religie. Dat raakt ook de christelijke kerk. Want dan gaan mensen ook bepaalde gevoelens bij hebben van pas op, hè, die fanatieke religieuze mensen. Dat kan heel gevaarlijk zijn. En dan zijn er bovendien natuurlijk de claims van de zogenaamde wetenschappers die doen alsof het geloof in God en het doen van wetenschap, je kan niet je verstand gebruiken en ook in God geloven. Die twee, die moet je helemaal van elkaar scheiden. Nou, daar wil ik zo dadelijk nog wel het een en het ander over zeggen. Maar er zijn allerlei redenen waarom mensen het moeilijk vinden om te geloven. Dan zie je dat Thomas verandert van de ongelovige in de gelovige. Je gelooft omdat je consequenties durft te verbinden aan je bevindingen, aan je ontdekkingen. En dat was bij Thomas zo. Thomas verandert. En Thomas verandert door zijn persoonlijke bevindingen. Ik vind het ook prachtig om te zien hoe Jezus Thomas zo'n persoonlijke behandeling geeft. Jezus wist van Thomas zijn twijfel. En zijn ongeloof. En als Jezus weer bij de 12 discipelen, bij de discipelen is, dan zegt hij, Thomas, luister eens, kom eens hier. En Thomas krijgt een persoonlijke behandeling. En dat vind ik ook prachtig. Dat is ook onze God. En dan denk ik aan wij, zoals we hier zitten. Als we zouden horen van elkaar, hoe is het geloof nou ontluikt in je hart? Hoe is het gekomen dat je vandaag van harte gelooft in de Heer Jezus? Dan zouden we allemaal verschillende verhalen horen. En dan heeft God met een ieder van ons een hele persoonlijke benadering. Maar Thomas verandert. Hij wordt een gelovige. De feiten, de ervaringen, zijn belevingen overtuigen hem en hij durft daar consequenties aan te verbinden. En dan wordt zijn geloof niet een soort van ongegrond geloof. Nee, Thomas heeft nu goede redenen gekregen om van harte te geloven. En dan denk ik dat wij vandaag ook goede redenen hebben om van harte te geloven. Denk bijvoorbeeld eens aan het heelal. En het heelal is zo ongelooflijk. Het is zo ongelooflijk. Alles wat je hoort van wetenschappers die je daar iets van vertellen, denk je, hoe is dat in de wereld mogelijk? Het is zo groot, het is zo indrukwekkend allemaal. En dan, ik zei ook tegen Annie, als jij nu komt te overlijden en komt te sterven, dan ga je je intrek nemen bij de Heer. Dan zul je bij hem zijn, die van zo'n totaal andere orde is als wat wij kunnen bedenken. God sprak het universum tot aanzijn. Wie is dan God? Daar zijn voor ons geen woorden voor. Dat kunnen wij gewoon niet met woorden, menselijke woorden bevatten. Hij gaat ons begrip te boven. Ik zal zo meteen, dan heb ik wat, moet ik even kijken waar ik dat vinden kan. Ik had ergens een citaat, oh ja. Francis Collins was de wetenschapper die het onderzoek leidde om het hele menselijke DNA in kaart te brengen. Daar is jaren aan gewerkt en dat is nu voltooid. En Francis Collins was de wetenschapper die dat project heeft geleid. Een wetenschapper. Hij was een atheïst, hij is nu een christen. En dit is een van de dingen die hij zegt. Hij zegt, het werd mij duidelijk dat de wetenschap, ondanks haar ontegenzeggelijke mogelijkheden om de mysteries van de natuurlijke wereld te ontrafelen, dat die wetenschap mij niet zou kunnen helpen in het beantwoorden van mijn vragen over God. Want als God bestaat, dan moet hij buiten de natuurlijke wereld zijn. En om die reden is de wetenschap, die zich louter met de natuurlijke wereld bezighoudt, niet het juiste gereedschap om hem te leren kennen. Dat is mooi gezegd. God is gewoon van een andere orde. Hij sprak en het was er. Maar dit universum is zo groot en dat stelt ons voor raadselen. En jarenlang was het, als je dan met een atheïst sprak en dan zei, waar die atheïst tegen de gelovigen, nou, hoe is het dan allemaal begonnen? En de gelovige kwam met God. En dan zou de atheïst zeggen, ja, maar waar komt God vandaan? Je moet ergens beginnen. En dan zou de gelovige tegen de atheïst zeggen, ja, maar hoe is het dan voor jou begonnen? Ja, het universum, dat is gewoon een gegeven. Dat is er altijd geweest, dat is een gegeven. Jij begint bij God, ik begin bij het universum. Maar, daar kwam verandering in. Want wetenschappers hebben nu ontdekt dat het universum een uitdijend fenomeen is. Een uitdijend fenomeen. Het was ooit een Rooms-Katholieke priester die toen de idee opperde dat het ooit begon met de oerknal, waar de atheïst niets van weten moest. Want als er een begin is, dan is er ook een oorsprong. En dan is er ook een beginner. En dan krijg je weer een hele set van vragen. Want dan kun je niet meer zeggen, het universum is er altijd geweest, dat is een gegeven. Dus als wij kijken naar het universum, dan dringt ons dat tot het geloof in een oorzaak en in een veroorzaker. En dan is het goed om te weten wat Francis Collins net vertelde. Als ik mijn vragen over God beantwoord wil zien, kan ik niet bij de wetenschap te raden gaan, want de wetenschap houdt zich met hele andere dingen bezig. Het was de Nobelprijswinnaar Medawar, die ooit schreef in zijn boek Adviezen aan een jonge wetenschapper. Hij schreef dit: wetenschappers kunnen zich niet veel sneller belachelijk maken dan dat ze ongevraagd de stelling poneren dat de wetenschap op alle vragen een antwoord heeft. De beperkingen die de wetenschap kent, die komen vooral aan het licht door de kinderlijke, elementaire vragen, zoals: maar hoe is alles begonnen? Waarom bestaan we eigenlijk? Waar leef ik voor? Wetenschap houdt zich bezig met de vraag: hoe zit iets in elkaar? Godsdienst houdt zich bezig met de vraag: welke bedoeling heeft ons leven? En dat zijn twee totaal verschillende vraagstukken. Stel je voor, mijn lieve vrouw Annie maakt een prachtige taart. En er zijn wetenschappers, hè, er zijn fysici, er zijn biologen, er zijn scheikundigen, er zijn allerlei wetenschappers van allerlei disciplines, die gaan haar taart onderzoeken. En die zijn daar dagen mee bezig en komen na een paar dagen allemaal bij elkaar met hun verslag en die kunnen allerlei dingen over die taart gaan vertellen. Ze kunnen waarschijnlijk zeggen onder welke temperatuur de taart gebakken is. Ze kunnen vertellen welke materialen er bij het bakken van de taart gebruikt zijn. Ze kunnen vertellen wanneer de taart is gebakken. En ze kunnen allerlei dingen over die taart vertellen. En Annie beluistert hun indrukwekkende verslagen met een glimlach op het gezicht. Als ze allemaal uitgepraat zijn, zegt Annie: nou heb ik jullie nog één vraag. Hij zegt: waarom heb ik die taart gebakken? Op dat moment zie je de wetenschappers een beetje bleek wegtrekken, elkaar aankijken en zeggen: ja, dat kunnen wij niet zeggen. Echt niet, zegt Annie, met een glimlach. Maar dat kunnen zij niet zeggen. Uiteindelijk vragen zij aan Annie: waarom hebt u die taart gebakken? En dan zegt ze: nou, die taart heb ik gebakken voor de buurvrouw van mijn zus. Want toen mijn zus ziek was, heeft die buurvrouw zo goed voor haar gezorgd. Ik wilde haar verwennen met een taart. Ja, zeggen de wetenschappers. Dat hadden wij nooit kunnen ontdekken. Wetenschap en godsdienst, die houden zich bezig met twee totaal verschillende onderwerpen. En dat moeten we nooit vergeten. Vooral jonge mensen niet, die naar de universiteit gaan en die wetenschappers tegenkomen, alsof het anders is. We weten nu hoe het in elkaar zit, we hebben God niet meer nodig. Dat is de grootste flauwekul die er bestaat. Dan is er een andere reden om van harte te geloven. En dat is de complexiteit van het leven. De laatste decennia zijn er vooral op dit vlak natuurlijk baanbrekende ontdekkingen gedaan in de wetenschap. We weten nu dat een cel allerlei dingen bevat, we weten er heel veel over, en dat wat iemand maakt tot wat iemand is, het organisme, dat wordt bepaald door het DNA in een cel. Maar weet u wel hoeveel cellen wij in ons lijf hebben? Hoeveel cellen zitten er in een menselijk lichaam? Wel, ongeveer 100.000 keer 1 miljard. Dus neem 1 miljard. En dat 100.000 keer, dat zijn de cellen in ons lijf. Elk van die cellen, als je het DNA, dat is een soort van kringeltje, als je dat uit zou rekken naast elkaar in één cel, dan heeft elke cel ongeveer een rij van 2 meter DNA in zo'n piepklein celletje opgefrommeld. Als je dus al die DNA van al die cellen naast elkaar zou leggen, dan kun je 8000 keer naar de maan en terug. Dat zit aan informatie in je lijf. Er was een biologiestudent in Cambridge op de universiteit, die liet zich dopen in een kerk van een kennis van me. Haar getuigenis was dat ze ongelovig was, maar door haar studie aan de universiteit en wat ze daar allemaal hoorde, onder andere wat ik u net vertelde, besefte, maar dat kan niet toevallig zijn. Niemand komt op de vuilnisbelt en vindt een computer met allerlei ingewikkelde informatie op de harde schijf en zegt, dat is gewoon maar toevallig opgekomen. Zo werkt het niet. De complexiteit van het leven, die vraagt om een geloof in God. Hoe komen wij toch aan al die informatie, die ingewikkelde informatie die in ons lijf zit? En dan denk ik aan de atheïstische filosoof Anthony Flew. Hij was aan het einde van de vorige eeuw, zeggen ze, een van de meest leidinggevende atheïstische filosofen. Hij was zoon van een dominee, maar hij was een overtuigde atheïst geworden. Hij heeft meer dan 30 boeken geschreven en op een gegeven ogenblik was hij, ik dacht dat hij 83 jaar was, werd als een oudere man geïnterviewd op de BBC. En plotseling verklaart Anthony Flew dat hij nu tot de conclusie was gekomen dat de meest plausibele uitleg van het uitdijend universum en de complexiteit van het leven, dat is dat er een great mind behind it all is. Dat er een hele grote intelligentie achter alles schuil gaat. Als je dat gelooft, dan ben je geen atheïst meer. Interessant. Francis Collins, vertelde ik al, die leidde dat onderzoek en die was als student was die overtuigd atheïst, maar dat veranderde steeds meer. Hij heeft er een boek over geschreven, dat boek heet De Taal van God. En daarin vertelt hij daarover, in dat boek. En dan zegt hij, het doen van wetenschappelijke ontdekkingen, dat is een vorm van aanbidding. Die ervaring kan met niets anders worden vergeleken. Is dat niet mooi? Een wetenschapper. Je zegt, het is zo indrukwekkend wat je allemaal ziet. Dat is gewoon een vorm van aanbidding. Je staat met je mond wagenwijd open. Je zegt, oh, wat is God groot. En die Anthony Flew, die heeft ook een boek geschreven. En daarin vertelt hij onder andere dit. De Britse National Arts Council, die heeft een proef gedaan met 6 apen. Die hebben ze in een kooi gedaan met een computer. 6 apen met een computer, met een toetsenbord. Om te zien of die apen, als ze aan dat toetsenbord zouden zitten, of ze ook iets zinnigs zouden kunnen opschrijven. Gewoon toevallig, dat er dus toevallig een papiertje uitkomt met wat zinnigs. Na een maand hadden ze met hun aanrakingen van het toetsenbord 50 pagina's vol getypt, tussen aanhalingstekens. Maar opvallend genoeg, op die 50 bladzijden, was er niet één woord bij. Niet één woord. Zelfs niet een Engels één letterwoord, zoals een E of een I. Er werd berekend dat voor zo'n eenvoudig woord dat de kans is van 1 op 27.000. Hoeveel kans zouden die apen hebben gehad om geheel toevallig de tekst van een Shakespeare-sonnet te schrijven? Die kans is berekend op een 10 met 690 nullen erachteraan. Voor de beroemde atheïst professor Anthony Flew was dit afdoende bewijs om vast te stellen dat je niet met een zogenaamde apentheorie kunt aankomen om te bewijzen dat alles zomaar kan gebeuren. En dat er geen intelligent wezen voor nodig zou zijn om zoiets ingewikkelds te scheppen. Hij zei over die apentheorie, dat verhaal beschouw ik nu als een broodje aap. Francis Collins, die zegt, dat DNA, dat is de genetische code voor het leven in elk bestaand organisme. Die pas ontdekte code, die is 3 miljard letters lang. Hoort u mij? En is geschreven in een vreemde taal, die bestaat uit 4 letters. Maar die code is dus zo lang, dat als je met één letter per seconde dat zou lezen, en je zou het alleen doen tijdens werktijd op werkdagen, één letter per seconde, dan ben je 130 jaren bezig. Hij zegt, voor mij was het ontdekken en het ontcijferen van deze reeks een ontcijferen van de meest opmerkelijke van alle teksten. Een verbluffende wetenschappelijke prestatie en een beleving van aanbidding. Geloof in God en het doen van wetenschap zijn geen vijanden van elkaar. Integendeel, als je ziet hoe prachtig alles in elkaar zit, hebben we alle reden om van harte te geloven. Een tijdje geleden, een paar jaar geleden, vond ik dit. Dat in de Technische Universiteit in Delft hadden 26 docenten een advertentie geplaatst in het universiteitsblad Delta. En alle 26 professoren presenteerden zich daarin als christenen. Professor Polinder die zei, wij willen simpelweg aangeven dat wij er zijn. Ik had het zelf ook gaaf gevonden om zo'n advertentie te hebben gelezen toen ik als eerstejaars aan de universiteit kwam studeren. En professor Kees Dekker, die een Nobelprijs heeft gewonnen, die voegde eraan toe, op de universiteit kun je het stereotype beeld tegenkomen dat geloof en wetenschap met elkaar in tegenstrijd zijn. En dan kan het bemoedigend werken als zichtbaar wordt dat een hele groep christelijke professoren daar toch heel anders over denkt. Dan is nog een reden om van harte te geloven, dat is de Bijbel. De Bijbel is zo'n prachtig boek en zo bijzonder, daar kun je niet over uitgepraat raken. Het is geschreven door over 1500 jaar door meer dan 60 verschillende mensen in allerlei verschillende omstandigheden, maar met een prachtige eenheid. En als je dan kijkt naar het verhaal van Jezus, de apostelen die ervan vertellen, die zijn ooggetuigen geweest van de opstanding. Die vertellen ons wat ze hebben gezien, waar ze bij geweest zijn. Lucas begint met die woorden zijn evangelie te beschrijven. Hij zegt, die van het begin aan ooggetuigen zijn geweest. Het leek me goed om alles nauwkeurig na te gaan. Om u te overtuigen van de betrouwbaarheid. Het is de wetenschapper Nelson Kluk die ooit gezegd heeft, het is de moeite waard om te benadrukken dat er bij alle archeologische ontdekkingen die er in de loop van de jaren zijn gedaan, nog nooit één enkele vondst is gedaan die in strijd is met wat er in de Bijbel staat, mits we die Bijbel op de juiste manier uitleggen. Voltaire, de Franse spotter, maakte de Bijbel belachelijk met de woorden van, hè, in Jona, daar staat dat Nineveh zo groot is, een stad van 3 dagreizen. Nou zei hij, als er zo'n grote stad had bestaan als Nineveh, dan hadden we er vandaag toch zeker wel wat van gevonden. Ha, 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 die spookstad Nineveh. Wel, hij verwachtte binnen 100 jaar dat het christelijk geloof aan het eind zou zijn. Voltaire stierf in 1778, maar wat is er sinds die tijd gebeurd? Nineveh is gevonden bij Mosul in Syrië. In Mosul in Irak, denk ik. En Nineveh is gevonden en daarmee een schat aan informatie op kleitabletten. En het Bijbelgenootschap heeft het huis gekocht waar Voltaire de laatste adem uitblies. En gebruikte later zijn persen om Bijbels te gaan drukken. De Bijbel is een ongelooflijk boek. Dat is een reden om van harte te geloven. Is het allemaal betrouwbaar? Er is geen enkel oud boek uit de oudheid waar we zoveel oude kopieën van hebben die ons laten zien, het is een betrouwbare overgeleverde tekst als de tekst van de Bijbel. De Bijbel is voor ons alle reden om van harte te geloven. Het is interessant om te zien hoe de Bijbel wordt verspreid. Het is vandaag het meest gelezen, meest vertaalde, meest wijd en zijd verspreide boek ter wereld. Hier zie je hoeveel Bijbelvertalingen er zijn geweest door de loop van de tijd heen. Je ziet in de tijd van de Reformatie waren er maar een stuk of 20-30 vertalingen. Soms maar alleen van een klein stukje van de Bijbel. Maar als je vandaag ziet, dan zie je dat tegen het jaar 2025, dan zal het aantal zo schommelen rond de 4.500 vertalingen van de Bijbel. Geweldig is dat. En dan een andere reden om van harte te geloven. Dat is de ongelooflijke mooie persoon van Jezus Christus. Mijn vrouw en ik hebben de afgelopen tijd zoveel over Jezus gepraat. Wat is het evangelie toch een weergaloze mooie boodschap. Van Jezus wordt gezegd door Johannes en door Paulus en op andere plaatsen dat door hem alles is geschapen dat geschapen is. Jezus heeft het allemaal gemaakt. En dan zien we in het evangelie dat Jezus in onze huid kruipt, dat hij één van ons wordt en dat hij onder ons op aarde komt. En dat hij vervolgens al onze nare rotzooi op zijn schouders neemt. En dat hij daarmee naar het kruis gaat om in onze plaats, plaatsvervangend, te lijden en te sterven. Zodat wij, als we zouden zeggen, o Heer, ik omarm u, vrede met God zouden mogen kennen. Wat een weergaloze boodschap. En vaak heb ik dan tegen Annie gezegd, alle andere religies zijn in vergelijking met de pracht van Jezus klinkklare kolder. Het kan er niet bij in de schaduw staan. Jezus is zo'n weergaloze persoon. En vandaar dat Thomas uitroept, mijn Heere en mijn God. En dat is hij ook. Dan, tenslotte, we hebben alle reden om van harte te geloven door het paasfeest. De opstanding van Jezus uit de dood. Paulus zegt tegen de Griekse filosofen in Handelingen hoofdstuk 17, het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de doden op te wekken. Ik weet dat ik als student een discussie had met marxistische studenten. En dat op een gegeven moment zeiden van nou, als je nou Karl Marx naast Jezus legt. Ik zeg, dat is toch geen vergelijking. Jezus is opgestaan uit de dood, hij leeft. Marx is zo dood als een pier. Lenin, die kan je vandaag gaan bekijken, dat ligt helemaal opgebaard. Dat is toch geen vergelijk. En dan was het verweer, ja, maar dat verhaal van Jezus, opstanding uit de dood, dat is allemaal verzonnen. Dat is, dat is helemaal niet waar, joh. En toen ben ik naar huis gegaan en toen heb ik een weekend lang, maar als het ware opgesloten, en de hele Nieuwe Testament doorgespit om al die teksten en verwijzingen naar de opstanding van Jezus uit de dood te bestuderen. En als ik daaraan terugdenk, denk ik, dat is waarschijnlijk de meest bemoedigende Bijbelstudie die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Het argument voor de opstanding van Jezus is zo overtuigend, overweldigend. We hebben 4 evangeliën die alle 4 hetzelfde vertellen. Wij hebben Paulus die zegt, weet je, Jezus is opgestaan uit de dood en hij is aan 500 mensen verschenen, van wie het merendeel thans nog in leven is. Er zijn zoveel mensen die allemaal hetzelfde vertellen. En dan zie je, dat is een fantastisch argument om van harte te geloven. En dan zeg je van, ja, begrijp je dan alles? Nee, natuurlijk, ik begrijp ook niet alles. Als ik nu denk aan wat er met mijn vrouw gebeurt, begrijp ik dat allemaal? Ik begrijp het allemaal niet. Maar één ding kan ik wel. Ik kan wel vertrouwen. Ik kan wel vertrouwen. Deze argumenten die vragen om een persoonlijke respons. He, wat doe jij? Jezus zei tegen Thomas, Thomas, wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas aanvaarde de consequenties van zijn bevindingen, van de overtuiging die hij had gekregen, en hij is van harte tot geloof gekomen en zegt persoonlijk, mijn Heere, en mijn God. En dat is de vraag aan jou en aan u. Dit vraagt om een respons. Als God er is, als je alle reden hebt om van harte te geloven dat in Jezus God naar jou is toegekomen, dat in Jezus God zijn hand naar jou uitstrekt, dan is de vraag, wat doe je daarmee? En dan mag, en dat is de uitnodiging van het evangelie, wat er ook gebeurd is in je leven, dan mag je die hand met beide handen aanpakken. En dan mag je Jezus in de ogen zien. En dan zegt Jezus tegen jou, ik heb het allemaal ook voor jou gedaan. En dan wordt Thomas, wordt van de afwezige, de ongelovige, de gelovige, wordt Thomas de verkondiger. Je kunt niet anders dan hierover te praten. En dat gebeurde ook met Thomas. Thomas is een voorbeeld van een veranderd mens. Hij ging later helemaal naar Perzië en zelfs naar India en zelfs naar het zuiden van India om daar het evangelie te verkondigen. In het zuiden van India heb je tot de dag van vandaag de St. Thomas Church. En die wortels daarvan, dat is zeer aannemelijk. Helemaal rond te bewijzen is het niet, maar zeer aannemelijk dat die teruggaan tot de tijd van Thomas. Thomas heeft in Zuid-India als eerste het evangelie verkondigd. Naast het vliegveld van het voormalige Madras, tegenwoordig Chennai, is een grafheuvel waarvan ze zeggen, dat is de heuvel waar de apostel Thomas ligt begraven. Van een afwezige, ongelovige, werd hij een gelovige. En werd hij een verkondiger. Dat kan ook ons verhaal zijn. Wij hebben alle reden om van harte te geloven. De apostelen spreken nog altijd als zij tot ons zeggen. Wij hebben de Heer gezien. Jezus veranderde Thomas. Hij veranderde al de discipelen. Hij veranderde Petrus. Hij veranderde Paulus. Hij wil en hij kan ook jou veranderen. En dan komt alles in een ander licht. Ook het lijden, ook het sterven. Mijn vrouw en ik hebben er al over gesproken. Als mijn vrouw komt te overlijden, dan zetten wij op de steen deze tekst. Het leven was mij Christus. Het sterven is pure winst. Zullen we samen danken en bidden? Zo'n moment stil zijn waar we in ons eigen hart ook kunnen reageren naar de Heer. En misschien dat je misschien op dit moment voor jezelf wel wil zeggen, mijn Heere en mijn God. Dank u, Jezus, voor wie u bent. U bent zo onuitsprekelijk groot, zo heerlijk, zo machtig, zo vol van liefde en genade. Er zijn geen woorden voor. Wij willen in stilte u aanbidden. Wij willen in stilte u danken voor het wonder dat u ons lief hebt. Zo lief hebt dat u uw leven hebt gegeven voor ons. Dat u hebt geleden, dat u bent gestorven voor mensen als ik, mij, wij hier bij elkaar, we aanbidden u. En ik bid u zo, Heer, dat voor ons allemaal, ook voor in het bijzonder, Heer, voor hen die hier misschien zijn vanmorgen, die altijd hebben geworsteld met de vraag of ze het wel mogen aanvaarden, of dat het allemaal wel echt waar is, dat we vanmorgen zien, ja, we hebben alle reden om van harte te geloven en om met Thomas te zeggen, mijn Heere en mijn God, in Jezus' naam. We danken u daarvoor. Ik wil u ook zo nog bidden aan het einde van deze dienst voor Annie, als ik nu terug ga naar haar. O Heer, wilt u met haar zijn? wilt u haar de genade geven die ze voor dit moment ook nodig heeft. En wilt u mij ook veilig thuisbrengen. In Jezus' naam. Amen.
Boodschap, hè? Wat een mooi getuigenis van onze broeder. Toch nog een paar korte afkondigingen, of opmerkingen, hoe je het noemen wilt. Vanmorgen werd ik gebeld door onze broeder Koren, Dirk Koren, dat hij is geveld door een vervelende longontsteking. In eerste instantie dachten ze dat het gewoon een verkoudheidje was en zei de dokter, wat is Dirkse woorden, dan moest hij met het kleine kuurtje maar toe. Maar hij is toch uiteindelijk toch weer bij de dokter beland en zegt, maar joh, ik wil toch dat je verder onderzoekt. Maar het blijkt dus een longontsteking. Dus Dirk zegt, ja, voorlopig zal ik niet in de kerk zijn. Dus bid u ook voor Dirk en zijn vrouw. Onze zuster Dimmers, die weet u van dat ze in het ziekenhuis was, maar die is inmiddels naar de Koog en haar adres hangt op het prikbord. Hè, vrouw? Ja. Dan uiteraard ook onze gebeden voor de familie De Vos, voor Ada en voor Kees en het gezin daaromheen. Broeder Benico de Castro, uiteraard mag ik onder uw aandacht brengen, onze zusters van Straat en onze broeder Martin. Wilt u voor hun bidden? Woensdag hebben we ons inloopmorgen om 10:00. Donderdag de wekelijkse bidstond om 8:00. Bent u allemaal heel hartelijk welkom en nodig. En vrijdagavond, aanstaande vrijdag, en er was een plaatje van geloof ik. Ja. Is er een sing-in in de ambassade? Bent u allemaal van harte uitgenodigd om heerlijk ook in lofprijzing en aanbidding daar te zingen met elkaar. 7:30 gaan lopen, neem ik aan. En om 8:00 gaan ze daar starten. Volgende week gaat bij ons voor ons broeder Leen het post. En bidt u ook voor hem in zijn voorbereiding. En die week erop zal voorgaan ons broeder Gerben, de 19 mei. En in die dienst zullen we ook onze nieuwe ambtsdragers, die gekozen zijn, ook bevestigen en inzegenen in hun ambt. Dan kreeg ik nog een briefje van Diana Boekestein. Zaterdag 11 en zaterdag 25 mei starten we met een pre-marriage course in onze gemeente. Diverse jongens stellen uit de kringen van Karel en Renate en Ed en Diana hebben zich daarover opgegeven. En kunnen ze zich nog opgeven? Ja?
Nou, mag altijd.
Mag altijd, kan nog. Geen datum?
Ja,
toch?
Want het is zaterdag al.
Ja, het is nu zaterdag. Ja. Dus als mensen het op hun hart hebben, mogen ze even komen. Ja. Dan heb ik kerk vol. Het zou mooi zijn. Dus aanstaande zaterdag is dus de start al van dat pre-marriage course. En dat zal gegeven worden door het echtpaar Grievenjoen. Die zal deze cursus leiden. Nou, dan stel ik voor dat we de dienst besluiten met de zangdienst. En gaan we nog een heerlijk zingen met elkaar.
Ja, goedemorgen allemaal. Het gaat een beetje anders vanmorgen, maar we gaan maar gewoon beginnen. Ik heb eerst 3 liederen uitgekozen die ik achter elkaar met u wil zingen. En dat is Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. En dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt. En het is goed om u te ontmoeten. Dus die 3 liederen gaan we eerst achter elkaar zingen.
Stel mijn vertrouwen.
Ik heb me eigenlijk in de zangdienst laten inspireren door onze broeder Alex Didde van verleden week. Het ging over evangelisatie. En dat vond ik echt een hele mooie preek ook, net als vanmorgen. En het is natuurlijk wel een heel contrast dat we nu het over feest en dans hebben. En dat net onze broeder naar huis gaat, naar zijn ernstig zieke vrouw. Maar toch hoort het er allemaal bij. Hè? Een feestje en een traan. Maar ja, we hebben ook heel veel reden om blij te zijn. Want we staan er niet alleen voor. En daarom had ik deze mooie liederen uitgezocht. Van het vertrouwen en het elkaar liefhebben. En het met elkaar ook gewoon elkaar ontmoeten. En daarom zijn we natuurlijk ook vanmorgen ook allemaal hier naartoe toegekomen. Om de Heer te ontmoeten en elkaar te ontmoeten. En we hebben het gehoord ook, wat onze broeder zei. Dat staat ook letterlijk in de Bijbel. Dat we niet moeten verzuimen. En daarom is het goed dat we er allemaal zijn. En het volgende lied wat ik met u wil gaan zingen is misschien niet zo'n bekend lied, maar dat komt ook een beetje door verleden week. Het heet Kom en help ons oogsten. En straks wil ik er nog misschien iets meer over vertellen, maar ik wil het eerst met u zingen. Kom en help ons oogsten. Misschien kunnen we het eerst een keer spelen met de muziek, omdat het niet zo bekend is. Dan hoor je het alvast een keertje. Goed? Gaan, heb ik nog een ander lied uitgekozen en het gaat over eenheid. En daar wilde ik een Bijbeltekst bij lezen voor u. En het is uit het Hoge Priesterlijk Gebed. En daar staat het volgende, wat de Heer Jezus dan zegt. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden en ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij alle één zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u. En dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Momentje hoor, ik laat ze even om. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt eens zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. En eigenlijk is dat het allereerste natuurlijk. En daar gaat de kracht van uit, dat wij met elkaar de eenheid zoeken. En niet wat ons verschilt, wat we graag willen veranderen, maar gewoon het allerbelangrijkste, de Heer Jezus. Want daar gaat onze liefdeband, daar gaat de getuigenis van uit. En daarom wil ik het volgende lied ook zingen. Vader, maak ons één. Opdat de wereld weet en ziet dat u zond uw zoon. Vader, maak ons één. wil eigenlijk ook een moment geven van stil gebed. Dat je, ik en u er misschien over na kan denken wat die eenheid nog in de weg staat. Dat je er nu even met de Heer over praat en misschien straks naar iemand toe kan gaan. Wat die eenheid in de weg staat. Want dat moet opgeruimd worden. Zullen we dat doen? Ja, Vader, u ziet onze gedachten, Heer, op dit moment. U weet wat de eenheid in de weg staat. En u kan ons ook de kracht geven om het op te ruimen samen met u. Heer, misschien dat we denken dat we het niet kunnen, maar in u, uw kracht is alles mogelijk, Heer. Zodat wij ook kunnen gaan oogsten, Heer. Zodat we ook als gemeente het verschil gaan uitmaken. Heer, als gemeente en ook in ons persoonlijk leven, Heer. Want we kunnen niet zwijgen over u, Heer. Dank u wel voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. En als laatste lied, we hebben het in de voorzang even al een beetje doorgezongen, wil ik zingen. Ik bouw op Jezus, anders niet. Want dat gaat over ons fundament. Waar wij ook mogen bouwen, waar we ook doorheen gaan. Ja? Hij geeft ons de kracht. In Jezus' naam.
Take me safe to the afterlife.
Mag ik dan samen nog met u danken? Ja, Hemelse Vader, zo aan het einde van deze dienst, Heer, mogen we voor uw genade troon komen, Heer. Om u op de eerste plaats de lof, de dank en de eer te geven die u toekomt, Heer. En ja, als het dan zo vanmorgen iets anders gaat als dat we gewend zijn, Heer, dan mogen we toch terugzien op een heerlijke dienst, Heer. Waarin onze broeder Joop ook ja, zijn getuigenis mocht geven, Heer, van hun eigen leven, maar ook dat van Annie, Heer. En zo wil ik op dit moment ook dit gezin heel dicht bij uw genade troon brengen, Heer. Dat u ook uw genezende handen over haar zal uitstrekken, Heer. En we hebben net met Joop ook gebeden, Heer, of die genezing hier zal plaatsvinden. Of dat ze straks in heerlijkheid bij u mag zijn, Heer. Dan, we weten dat het goed is, ook voor Joop dat het goed is, Heer. En, maar we mogen zo ja, Joop bij u brengen als hij op dit moment onderweg is naar huis, Heer. Wilt u hem ook maar rustig maken en ook rust geven om in alle rust en in alle veiligheid thuis te komen, Heer. En zo mogen we nogmaals vragen of u de artsen wilt zegenen die Annie behandelen en haar ook maar ja, rustig wilt maken. Zo mogen we ook gedenken aan al onze andere zieken in de gemeente, Heer. We mogen denken aan Ada en aan Kees en de familie die eromheen staat. We mogen denken aan onze broeder Dirk Koren, waar we vanmorgen van mochten horen dat hij ja, longontsteking heeft. Wilt u ook daar uw genezende handen maar uitstrekken, Heer. En wilt u maar genezing schenken waar genezing mogelijk is. Heer, ik wil u zo nou, nogmaals danken voor deze morgen. Danken voor uw grootheid, voor uw macht en voor uw majesteit, Heer. Maar ik wil u bovenal danken dat u uw zoon gegeven hebt. Daar op dat kruis van Golgotha, Heer. Maar wat geen andere machthebber, wat we vanmorgen ook mochten horen, heeft gedaan, Heer. U bent opgestaan. Wij hebben een opgestaan, Heer. En daar mogen we elke dag op terugzien. Heer, en zo mag ik ook de gemeente hier de zegen meegeven. Ga dan heen en neem de zegen mee. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij uw genade. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Totdat hij weer zal komen op de wolken. En wij hem allemaal mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Halleluja. Amen. Dan wil ik u nog één ding vertellen. Want ik vond dat wel mooi aansluiten bij vanmorgen. Ik weet niet of, ja, of u mijn ding wilt horen. Maar, ik kreeg vanmorgen een appje van iemand. Het maakt niet uit van wie hoor. Maar omdat we het ook over de Bijbel het meest gelezen boek hadden, wil ik u uitdagen om de komende week eens niet als eerst op uw telefoon te kijken, maar als eerst de Bijbel open te slaan. Want ik kreeg een appje van iemand, maakt niet uit van wie. Maar die stuurde dat ook. Weet je, hoe erg wij geneigd zijn om op de hoogte te blijven wat hier en nu gebeurt, maar laten we ons op de hoogte brengen van wat die toekomst is voor ons. En wat onze broeder ook vanmorgen aangaf, weet je, die machtige toekomst die we hebben, laten we ons daarop richten als allereerste als je 's morgens wakker wordt. En dat wou ik u meegeven. Fijne zondag, goede week en wel thuis.